Ja, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Georganiseerde Chaos, de podcast. Ik ben Wieteke, mama, virtual assistant, dus ook ondernemer, een tikkeltje hysterisch en helemaal klaar om taboes te gaan doorbreken. Ik heb een aantal mooie gasten die over hun taboe willen vertellen. En vandaag heb ik wel een hele speciale, en dat is Tamara. En Tamara gaat vertellen over een best wel intens onderwerp, dus dit is wel eventjes een trigger warning. Heb je te maken gehad met suïcide, zelfmoord? Dan kan dit een beetje triggerend zijn. Dan ben je daarvan maar alvast op de hoogte. En dan is het misschien raadzaam dat je deze niet luistert of met iemand anders naast je. En voor wie luistert, ik hoop dat je er wat aan hebt. Tamara, wat fijn dat jij jouw verhaal wil komen doen. Zou je kort willen vertellen wie je bent en hoe je op dit taboe bent gekomen?
Ja, zeker wil ik dat. Ook fijn om hier te zijn, om dit met jou te doen. Ja, ik ben ja, op het taboe gekomen. Ik werd daarmee geconfronteerd. 14 jaar geleden is mijn broer, ik zeg altijd broertje, omdat hij 5 jaar jonger was, maar hij was al 30. Die is zelf uit het leven gestapt. En ja, als je dat op je pad treft, dan ja, ontdek je ook meteen dat dat een thema is. En dat wist ik daarvoor ook wel. Maar ja, gelukkig was ik er toen niet mee bezig, want dat speelde niet in mijn leven. Maar toen dat wel in mijn leven ging spelen, ja, dan kom je er ook achter wat voor heftig onderwerp het is. Niet alleen om er zelf mee te dealen, maar ook hoe andere mensen daarop reageren. En ja, dat maakt dat ik heb er uiteindelijk. Ik maak nu even een hele grote sprong hoor, maar heb ik er een boek over geschreven. En ook wel degelijk met in mijn achterhoofd van dit onderwerp moet veel meer bespreekbaar zijn. Daar moet niet zo'n taboe op liggen. De vooroordelen moeten eraf. En ik heb niet de illusie dat ik dat in mijn eentje voor elkaar ga krijgen, maar ja, alle beetjes helpen denk ik dan. En ja,
Ja,
en
en
zo
als ik.
kwam het thema tot mij.
Ja, vaak hebben we niks voor te kiezen, hè?
Nee.
Dat is misschien ook wel een beetje een stomme vraag, maar dat is een beetje ja, een inleiding om ergens te komen.
Ja.
Hey, Koen die was 30, toch?
30. Ja,
30, ja.
klopt.
En eigenlijk nog in de bloei van zijn leven.
Ja, absoluut. Ja, zeker
En
weten.
nou, ik heb een heel klein beetje gelezen, maar niet te veel om niet al een bepaald beeld te krijgen. Zag je het aankomen?
Nee. Helemaal niet. Het was echt, kwam volkomen uit de lucht vallen. Het enige wat ik wel wist, was dat het niet zo lekker met hem ging. Maar ook niet groter dan dat, hè. Ja, het gaat altijd wel eens een keer niet zo lekker met iemand, hè. Dat is niet meteen een reden om te denken, nou, hier staat iemand op het punt om het leven te verlaten. Dus ik, ja, nee, het was. Op een gekke manier had ik ook altijd het idee, maar dat realiseer je pas als het je overkomt, zoiets van dat doen wij niet. Hè? Zo van wij in ons gezin of zo, zoiets zouden wij nooit doen. En dat is geen hele actieve gedachte, maar daar kom je achter op het moment dat het op je pad komt. Dan denk je van, hè? Is dat, oh, behoort dat ook tot de scenario's? Nou, nee, dus voor mij was ik, nee, het was echt die welbekende donderslag bij heldere hemel.
Ja, ik kan me niet voorstellen wat zulk nieuws dan moet doen. Want hij woonde in een flat, appartement volgens mij, hè?
Appartement, ja.
En hij is toen ontdekt door zijn bovenbuurman.
Ja, klopt, ja.
Ja, hoe is dat nieuws bij je gekomen?
Ja, die bovenbuurman heeft hem inderdaad gevonden. Dat had mijn broertje ook wel een beetje zo geregisseerd, zeg maar. Waarschijnlijk om te voorkomen dat hij een tijd lang niet gevonden zou worden of zo. Is een invulling. Ja,
Want
en
als
hoe het tot
ik,
mij.
mag ik
Ja?
ertussen eventjes?
Tuurlijk,
Is die
ja hoor.
een, had hij een vriendin? Woonde die alleen?
Hij woonde alleen. Zijn relatie is een paar maanden uit op dat moment. En hij
Ja.
woonde alleen. Had ook niet samen gewoond hoor, maar had wel een
Oké.
relatie. Maar die had hij een paar maanden daarvoor verbroken. En het nieuws kwam tot mij omdat 's ochtends vroeg om nou, 7:30 of zo stonden er twee agenten aan mijn deur.
Oh
En
nee.
ja, ze waren al bij mijn ouders geweest, maar die zaten op dat moment op een boot, op een, hoe heet dat, op zo'n soort Rijncruise met de family. Dus mijn ouders waren niet thuis en toen zijn ze bij mij uitgekomen. En dat kwam mede doordat een van die twee agenten een collega was van mijn vader. Mijn vader werkte bij de politie, die is al gepensioneerd toen ook al. Mm-hmm. En die collega wist natuurlijk toen hij één keer ontdekte dat het Koen was, van ja, die heeft ook nog een zus, die ken ik wel, dan gaan we daar maar heen. Dus, die twee stonden aan de deur, ja.
Oh, maar dan zakt de aarde onder je voeten weg.
Ja, ja. Al die clichés komen allemaal voorbij. Dat is mijn toenmalige partner, die haalde mij uit bed. Want ja, het was heel vroeg. Dat ik een vrije dag had zelfs eigenlijk. Dus dan is 7:30 zeker vroeg. En die zei, ja, er staat politie aan de deur. En een rare gedachte is nog dat je denkt van, ik heb een verkeersboete of zo. Ja, daar komen ze echt niet voor aan de deur. Maar dat zijn van die gedachten. Ja. En toen ben ik de woonkamer ingelopen. En toen zag ik dus die bekende, dat is gewoon een collega van mijn vader die ook wel over de vloer kwam en zo. Dus ik dacht, huh? Zei ik ook, huh? Hans, wat doe jij nou hier?
Ja.
En dan zie je al wel aan de gezichten, ik weet niet wat er gaat komen, maar dit is niet best wat er nu gaat komen. En vervolgens, ja, Hans heeft het gewoon wel, hè, slecht nieuws, rechtuit verteld. Ja, ik viel om inderdaad. Toenmalige partner die ving mij op en die zette me in een stoel. Dus je schakelt even uit of zo. Ik weet niet wat er gebeurde.
Ja, ja.
Ja.
Jeetje, ja. Je wenst het natuurlijk niemand toe. Absoluut niet. Maar als je dit toch overkomt.
Ja.
Hey,
ja.
En toen, want je ouders die zaten dan op een Rijnreis. Hoe zijn die... Hoe heb je die moeten inlichten? Heeft iemand anders dat voor je gedaan? Hoe?
Ja, dat was nog een hele... Man, dat was een hele toestand. In eerste instantie, wat ik eerst gedaan heb... Ja, het is ook heel bizar. Ik moest mijn broertje identificeren, want hij was op het politiebureau. Dus dat hebben we eerst gedaan. Dat speelde zich allemaal dan af in de vroege ochtend. En toen moest ik inderdaad mijn ouders te pakken zien te krijgen... En inmiddels is de mobiele telefoon natuurlijk, bedoel, zijn er nog mensen die er geen hebben? Ik weet het niet, maar mijn vader had toen, en nog trouwens, een van de Nokia uit het jaar 0. En die zei, nou, die doe ik s'avonds om 7:00 doe ik hem aan, dus als er iets is, kan je dan bellen.
Oh,
ja. Ik ga niet tot 7:00 s'avonds wachten, dat is natuurlijk geen optie.
Nee.
Dus toen heb ik via, want ze zaten daar met de hele familie van mijn vaders kant, heb ik een neef van mij gebeld. Van, goh, is er nog een andere manier om ze te pakken te krijgen? Heb je de naam van de rederij misschien? Nou, die bleek in Arnhem te zitten. Ik woon in Arnhem. Op de fiets naar die rederij. Ja, je verzint het niet. En via die rederij, die heeft contact gelegd met de boot. En die de boot zijn ze mijn vader gaan zoeken. En die belde mij terug. Dus ergens aan de Rijnkade in Arnhem, op een stenen muurtje, kreeg ik mijn vader aan de lijn. En heb ik het verteld. Ja, ja, zo is dat gegaan.
Oh, ik krijg er gewoon kippenvel van. Dat is gewoon...
Ja, dat was ook echt... Ja, ik vond dat ik het zelf moest doen. Want Hans, die politieagent, die heeft het ook wel aangeboden. Hè? Maar ik voelde wel vrij sterk, gek genoeg, in al die hectiek en toestand en verdriet en ongeloof voelde ik wel van, nee, dat doe ik zelf. Dat ga ik toch zelf doen.
Maar je ook niet een beetje op adrenaline?
Ook. Ja hoor, ja. Het voelt heel onwerkelijk allemaal. Dat je de hele tijd denkt, wacht even, wat ben ik nou aan het doen? Wat ben ik nou? Ik moet mijn ouders spreken, want mijn broertje is dood. Dat duurt vrij lang voordat je tot je doordringt dat je verhaal is voortaan ook. En op de eerste dag helemaal natuurlijk nog niet.
Nee, ik denk dat ook echt een proces van jaren wellicht is geweest.
Ja, 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 absoluut.
Hey, en toen? Hoe ging het verhaal toen?
Ja, toen... kijk, mijn ouders zaten op die boot. Maar ja, die moesten natuurlijk van die boot af. Alleen, die boot heeft een soort programma van we stoppen bij haven X en Y en Z. Maar toen hebben ze wel via de rederij... Die hebben mij fantastisch geholpen. Die hebben ervoor gezorgd dat mijn ouders bij de eerste, de beste plek waar ze eraf konden, ergens in Keulen of zo. Ik weet het al niet eens meer. Keulen, geloof ik. Staat wel in mijn boek, maar ik weet het nu niet meer. Gingen ze eraf. En zijn we daarheen gereden om ze op te halen. Ook zo debiel.
En wisten zij toen al dat Koen het zelf had gedaan? Of dat hij überhaupt was overleden?
Ja. Ik heb mijn vader meteen ook, ja, een beetje op de manier zoals Hans het bij mij deed, verteld van, Koen is overleden. Ja. En mijn vader zei, die kon nog net uitbrengen, hoe dan, een ongeluk. He, die dacht, hij heeft een ongeluk gehad, weet je, met de auto of weet ik veel iets.
Ja.
En toen zei ik, nee, hij heeft zelfmoord gepleegd. Heb ik ook wel meteen, hops, ja, je zegt het dan blijkbaar allemaal. En toen moest hij even ophangen. Toen heeft hij even, eerst moest hij zei, wacht even, ik kan niet meer praten. Heeft hij opgehangen? En ik denk, na 10 minuten of zo heeft hij teruggebeld. Of 5 minuten, weet ik niet meer. Ja, ja, dat wisten ze al wel.
Ja. En hadden zij ooit iets in de gaten gehad dat het niet zo goed met hem ging?
Nee. Een beetje hetzelfde als ik. Wel van, ja, hij was een beetje zo, een beetje aan het klungelen zo. Hij was aan een studie begonnen en daar stond hij wel heel erg achter. En zo'n studie die goed bij hem paste en tegelijkertijd liep het niet allemaal even lekker. Nou ja, de relatie verbroken. Hij was een beetje, ja, wat zal ik zeggen, zoekende. Zo van, het loopt niet allemaal even lekker. Maar ook voor hen kwam het ook uit de lucht vallen. Dus ook geen idee van dat het zo ernstig was, blijkbaar.
Jonge.
Ja.
Wat heftig. Ga vooral verder met je verhaal. Ik zit je neemt er helemaal in mee.
Ja, nou ja. We zijn ze op gaan halen. In, wat ik zeg, Keulen. Het was ook een rit van een paar uur. Dat is ook bizar. En met nog file en zo, weet je wel. Dat je in die auto zit en de hele tijd denkt, zouden mensen het aan me zien? Zouden mensen zien dat ik onderweg ben naar mijn ouders? Omdat wij net te horen hebben gekregen vanochtend. Nou ja, dat is een... Dat was een helse tocht, zou ik haast willen zeggen. Dat is echt... Maar ja, wel allemaal dingen waarvan ik ook toen en nu nog steeds denk, ja, ik wilde dat allemaal zelf doen. Dat was wel een hele sterke overtuiging, gek genoeg, op dag 1 al meteen.
Ja.
Ik denk, ja, ik moet ze op gaan halen. Dat gaat niemand anders doen.
Want jij en Koen waren met z'n tweetjes?
Ja.
Wat heftig.
En ik had ook onderweg in die auto, dat herinner ik me nog, dat ik de hele tijd dacht, oh, er is iets heel ergs gebeurd. Ik moet Koen even bellen, want hij moet het ook weten. Dat gaat heel snel in je hoofd, hè? Om vervolgens te realiseren, oh, wacht even, hè? Het gaat over hem. Er valt helemaal niks te bellen.
Ja.
Heel maf. Ja.
Oh. Maar, oké. En, ja, je haalt je ouders op.
Ja.
Wat moet dat voor moment zijn geweest?
Ja. Ja, debiel. Dat is... Ja, die kwamen echt een beetje op mij afgestroomd met zo'n gezicht van, wat is dit? Huh? Wat is er gebeurd? En ik kende natuurlijk nog geen details, voor zover ik die al kende. Ik wist al wel iets meer, want ik had zijn afscheidsbrief gelezen en ik was natuurlijk al op het politiebureau geweest. Dus ik wist iets meer. We hebben ze in de auto gelaaien, zeg maar. En eerst even geknuffeld. Ook, ik herinner me nog dat mijn toenmalige partner die auto parkeerde op een plek waar het eigenlijk helemaal niet kon. En dat we er ook malingen aan hadden. En ik geloof dat er nog getuterd werd. En dat ik echt dacht, ja, sorry hoor, maar we hebben hier even iets te doen met elkaar.
Ja.
Moet eerst even geknuffeld worden. En toen zijn we wel een iets rustige plek gereden. Hebben we eerst even, ja, eigenlijk een potje staan grienen met z'n allen.
Tja.
En en toen onderweg naar Nederland weer. Die paar uur. Ja, bizarre dag. Ja, bizarre heftig periode die er dan volgt. Ja.
Ja, want dan dat lijkt me dan zo'n onwerkelijke wereld. Dat je dus want Koen is jonger dan jij.
Jonger dan ik, ja.
Ja, dus dat je dus je jongere broertje weg moet brengen. En terwijl die zelf de keuze had gemaakt, hè, om hier niet meer te willen zijn. En je vertelde over de afscheidsbrief.
Mm-hmm.
Kon je daar voor jezelf ook een bevestiging uithalen, maar meer een hoe kan ik dat vertellen? Kon je begrijpen wat er in die brief stond? Kon je begrijpen wat zijn gedachtegang was geweest en waarom hij dit had gedaan?
Mm-hmm. Ja, ik tot op zekere hoogte. Ik was wel toch ook wel verbaasd over wat hij schreef. En in de tijd, maanden die volgden, kon ik het wel steeds iets beter plaatsen. En ik was in ieder geval, wat heet blij, maar blij naar omstandigheden dat die brief er wel was. Want dat geeft in ieder geval enig houvast. Nog erger is als je helemaal niet weet, hè, dat je volledig in het duister tast. Dat komt ook voor.
Ja.
En in die zin hadden we wel enig inzicht in hoe dat in ieder geval in zijn hoofd gespeeld heeft. En dat kon ik wel volgen. Ja, je kan je er nooit helemaal in inleven. Gelukkig zou ik haast willen zeggen, want ik ben daar nooit geweest, zeg maar, op dat punt. Maar ja, het gaf wel een beetje een idee.
Tja, ja, weet je, oh, dat lijkt me zo bizar. De laatste, letterlijk de laatste woorden.
Ja.
En man.
Ja.
Ik vind het heel intens.
Ja, dat snap ik. Ja,
ik ben zelf, word ik 34. Dus nog niet zo heel erg lang geleden zat ik in hetzelfde leeftijd als waar Koen natuurlijk in zat. Om dan te bedenken dat je echt zover bent. En nou ga ik iets vertellen wat heel veel mensen niet weten, maar ik heb ook op zo'n zwart punt gezeten. Bij mij is het nooit zo ver gekomen dat er wat was, maar wel een hele zware depressie.
Mm-hmm.
En ik weet dat je gedachten dan met je aan de haal gaan en je kan gewoon zelf niks. En het is dan heftig om te horen dat iemand anders het wel het gewoon letterlijk niet meer trok.
Ja, ja. En ook niet meer, want dat speelde in ieder geval bij Koen ook wel heel duidelijk. Hij zag ook geen mogelijkheden meer of zo. Je ziet het niet meer. Hè? Je ziet niet dat er misschien nog wel wat aan te doen is. Of hij had zich ook wel ingeschreven voor hulpverlening. Maar ja, die wachttijden zijn helaas idioot lang.
Ja.
Ik zeg altijd, hij heeft het niet gehaald, zal ik maar zeggen. Hij heeft de hulpverlening niet gehaald. Dus hij heeft ergens wel gedacht van, ik moet hier iets mee, hè? Ik heb hulp nodig. En tegelijkertijd, dat schreef hij ook in zijn brief, was zijn overtuiging van niks gaat mij helpen. Hier is geen remedie voor, behalve dan maar de stekker eruit trekken. Hè? Ik wil niet per se dood, want dat schreef hij ook wel. Maar hij wilde er vanaf, hij wilde van zijn ellende af. En hij, in zijn hoofd was dit de enige weg. En dat is natuurlijk voor ons wel heel, heel lastig te verteren geweest. Omdat je zou met terugwerkende kracht iemand door elkaar willen schudden. En zeggen van nee, maar je kan dit proberen, dat proberen. En hoezo, er zijn geen mogelijkheden. Die zijn er echt wel. Ja, maar dat is nou net het kenmerk van als je zo diep zit. Dan zie je dat niet meer.
En het is misschien ook wel heel wrang fast forward naar deze tijden. Hè? Dat vertelde je ook met corona. Je hebt, we komen er dadelijk nog even op terug hoor, op je boek. Want daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Je schreef ook naar mij dat je, je had dan natuurlijk dat boek geschreven. En dat was in het begin, nam dat gretig aftrek, kan ik dat zo zeggen? Ja, toch?
Ja hoor.
hoe zeg je dat anders? Mensen die laven dat natuurlijk heel erg.
Ja.
En dat werd wat rustiger. En jij vertelde, door de coronaperiode werd dit weer een hot topic.
Ik weet niet of ik dat zo geschreven heb. Maar wat ik wel gemerkt heb, dat in het begin van die coronacrisis, de eerste paar maanden, begon mijn boek weer meer te verkopen. Terwijl ik niet per se meer promotie maakte of iets in die zin. Ik vond het wel opvallend. Dat ik dacht, komt het nou omdat het meer speelt of komt het omdat mensen meer tijd hebben? Ik bedoel, alles is mogelijk. Hè? Dat is dan een klein beetje gissen. Maar sowieso, mijn boek is nu 4 jaar oud. Sterker nog, over 2 dagen geloof ik. Ik zou bijna even moeten spieken wat de exacte verschijningsdatum was. Maar het blijft verkopen, elke maand. En aan de ene kant doet mij dat deugd of zo. Hè, dat ik denk, nou, er zijn toch mensen die daar dan blijkbaar iets aan hebben.
Ja.
En tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel een soort van pijnlijke constatering dat daar blijkbaar nog steeds behoefte aan is.
Ja, eigenlijk heb je een... Eigenlijk heb je gewoon, wat dat dan gaat, ook gewoon een kutboek geschreven, om maar zo te zeggen.
Ja.
Je wil je verhaal out in the open hebben, maar eigenlijk wil je ook niet dat mensen het nodig hebben. Want kun je wat meer vertellen over het boek wat jij geschreven hebt?
Ja, ja. Ja, wat ik geprobeerd heb te doen is eigenlijk opschrijven van wat wat gebeurt er nou met je als zus, in mijn geval als zus, als dit gebeurt? Je hebt een broertje en dat broertje stapt uit het leven. En dan, hoe is het rouwproces? Hoe heb ik dat opgepakt? Wat gebeurde er allemaal? Hoe reageerden mensen daarop? Ik heb daarbij ook wel enige kleuring gegeven aan wie Koen was en wie wij samen waren, zodat je een beetje context hebt ook natuurlijk. Want mensen vragen zich toch af, hoe heeft dat dan zo kunnen komen, kunnen gebeuren? Hè? Wat jij ook al vroeg van, zag je het aankomen? Dus daar heb ik ook uiteraard wel iets over gezegd. En ik heb het opgeschreven omdat ik zelf merkte dat ik heel veel steun had aan andermans verhalen. Hoe treurig ook, hè? Want het zijn vaak ook hele verdrietige verhalen. Of eigenlijk allemaal. En er zijn, misschien is dat inmiddels wat meer, maar toen waren er vrij weinig verhalen beschikbaar van broers, zussen. Dus wel veel van ouders en kind. Ja. En dan heb je ook wel veel rode draden, hoor, veel herkenning. En toen dacht ik op een gegeven moment, hey, wacht even, ik schrijf graag. Ik schreef altijd al. Misschien kan ik daar iets mee doen. Ik schreef dagboeken, dat deed ik toen ook. En uiteindelijk, het is geen dagboek geworden, hoor, voor de goede orde. Maar dat was wel het vertrekpunt, zeg maar.
Ja.
Toen dacht ik, misschien kan ik zelf dan mijn verhaal toevoegen aan de boeken en de teksten die er al over beschikbaar zijn. Die ik dus aan de magere kant vond. Ik denk, misschien hebben anderen daar iets aan. Heeft het toch nog enige zin of zo. En het heeft geen enkele zin, hoor, vind ik. Maar dat mijn broertje er niet meer is. Maar ja, daar doe je niks meer aan.
Nee.
En dan is een boek een soort van hetgeen wat ik er dan nog mee kon doen.
Ja, en ik denk dat het ergens ook heel fijn is voor mensen die onverhoopt toch in zo'nzelfde situatie komen als jij. Dat ze gewoon eigenlijk misschien herkenning kunnen vinden.
Mm-hmm. Ja, dat is wat ik heel veel terugkrijg, nog steeds.
Ja.
Van mensen, herkenning. En dat de herkenning gaat soms over echt het broer-zus-stuk. Van, hé, ik ben ook een zus en mijn broer is ook uitgestapt. Of andersom. Of, maar ook het rouwproces. Soms de vragen of de opmerkingen die je krijgt. En ook het gevoel van, dat vond ik zelf ook wel een hele mooie. Het gevoel van, je wordt niet gek, dit hoort erbij. Dat had ik zelf namelijk ook. Ik dacht, ik word gek, ik word nooit meer normaal. Hoe ga ik hier ooit aan voorbij komen? Ik zou niet, volgens mij word ik gek. En toen las ik andermans verhalen. Toen dacht ik, oh, wacht even, het is wel heel beroerd allemaal. Maar ik word niet gek, dit hoort erbij.
Nee. Maar wat mooi.
Ja. En toen kreeg ik dat ook terug van lezers van mijn boek. Van, ik weet in ieder geval dat ik niet gek word. Het hoort erbij, blijkbaar hoort het erbij.
Ja.
En dan, dat maakt het niet opeens makkelijk. Maar dan hoef je in ieder geval niet zorgen te maken over dat het nooit meer bijtrekt. Het wordt nooit meer zoals het was, dat is wat anders. Nee. Maar je wordt niet gek.
Nee. Hey, nee. En om zelfmoord hangt natuurlijk een bepaald stigma.
Ja.
Hè, mensen zeggen, oh, het is wel heel erg makkelijk om uit het leven te stappen. Je weet niet wat je nabestaanden, wat je die aandoet. Nou ja, je zou ze waarschijnlijk zelf ook in kunnen vullen, want wellicht heb je ze ook gehoord. Mm-hmm. Wat deed dat met jou?
Ja, dat is heel pijnlijk om te horen. Ik heb wel eens te horen gekregen van, dat is toch eigenlijk heel egoïstisch. Dat is ook zo'n leuke.
Ja, die hoor je ook wel eens, ja.
Ja, die is ook heel fijn. Ik werd er verdrietig van. Ik kan er nu veel beter mee uit de voeten, hoor. Maar ik word er nog niet blij van. Maar ik kan er nu iets beter op reageren. En in de beginperiode raakte ik ook een beetje lam geslagen ervan of zo. Ik denk, wat zeg jij nou?
Ja.
Gaat wel over mijn broertje, hè? Doe even normaal. En nu kan ik wat beter relativeren en denk, ja, dat is toch een soort, wat is het? Gebrek aan kennis, aan inlevingsvermogen zelfs wellicht. En dan probeer ik toch maar wel even toch uit te leggen dat dat niet zo zwart-wit ligt als dat mensen dan denken.
Ja.
Egoïstisch. Weet je, het heeft niks in mijn beleving niks met egoïsme te maken. Ik denk iemand die eruit stapt, die bedoel, je hoort ook van mensen die eruit stappen, die hebben kinderen bijvoorbeeld, hè?
Ja.
En dan zeggen ze van, hoe kan je hebt toch kinderen? En Voor mij zegt dat dus alles over de wanhoop die iemand voelt als je zelfs niet voor je kinderen blijft. Dan denk ik, ja, dan, dat zegt voor mij iets over hoe ziek je bent.
Ik heb het volledig met je eens. Ik denk dat iemand dan zo'n verschrikkelijke wanhoop voelt, dat er gewoon geen enkele andere uitweg meer is dan er niet meer dan willen zijn.
Ja.
Ja, ik denk dat dat een iemand die dit nooit ervaren heeft, of hè, dat we nooit tot dat level van wanhoop kunnen komen. Dat we nooit daarin echt 100% kunnen begrijpen wat iemand heeft gedreven, wat de beweegredenen kunnen zijn. Maar het is nooit zomaar. Het is nooit, even zwart-wit gezegd, voor de lol of aandachttrekkerij, want die hoor je ook wel eens.
Ja.
Weet je, ik denk dat dat, hè, in mijn optiek, dat het zo'n intens, heftig proces is. En het is volgens mij ook niet iets waarmee je wakker wordt dat je zegt, nou, dat ga ik nou eens vandaag doen.
Ga ik vandaag eens doen, ja.
Ja.
Nee, en natuurlijk, hè, bedoel, dat zeg ik er meteen bij, ik ben geen suïcidedeskundige of zoiets. Ik heb natuurlijk wel veel over gelezen en veel over gehoord. En het schijnt ook wel voor te komen dat mensen het wel in een soort van impuls doen. Hè? Dat schijnt ook wel voor te komen. Maar er is denk ik geen mens dat 's ochtends inderdaad bij wijze van spreken denkt van, nou ja, kan mij het schelen, ik stap eruit. Ja, mijn ouders zullen wel een beetje verdrietig zijn, maar wat kan mij het schelen? Dat zijn helemaal geen gedachten die daarbij horen. Ik denk als je daar nog bij kunt, bij die emotie, dan doe je het denk ik niet. Maar daar kun je helemaal niet meer bij. Dat is helemaal niet meer. Je gaat in een soort, ja, wat is het? In een soort tunnel en je kan niet meer terug.
Ja. Maar ik denk ook dat eigenlijk een soort van sneltrein is. Daar zit je in en die stopt niet meer. En er is maar één stop en dat is de dood.
Ja, de eindhalte, ja. Ja, ja. En wat ik wel begrepen heb, is dat als je de theorieën over mensen die suïcidaal zijn, er zit wel een soort van proces gaat daar aan vooraf. Dus inderdaad, dat eerst zijn het gedachtes aan de dood en dan dan wordt het al iets concreter van, nou ja, en hoe zou ik dat dan eens doen? En dan wordt het al van, wanneer zal ik het eens gaan doen? Hè? En soms schiet je weer terug naar, het blijven alleen maar gedachtes. Ja. Ja, en als je dan geen hulp krijgt, of geen hulp zoekt, of denkt dat dat voor jou niet gaat werken, ja, dan kan je inderdaad doorschieten naar echt het uitvoeren daarvan. Ja.
Hey, en nu je het ook de hulp nog zo benoemt, ben jij niet onwijs pissig op de wachtlijsten in Nederland wat betreft geestelijke gezondheidszorg?
Zeker. Ja, enorm. Enorm. Ja, ik vind het echt. Ik heb nog wel eens, die worden dan ook geplaatst. Ik heb wel eens reacties gestuurd naar de krant van die ingezonden brieven, weet je wel.
Ja, ja, ja.
Op artikelen over de wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg. Ja, ik vind dat. Ik snap hoor, het is een heel complexe probleem. Dus ik wil dat ook niet zomaar even hier gaan roepen van, nou, daar moeten ze wat aan doen en hoezo. En ja, daar moeten ze zeker wat aan doen. Maar ik snap dat het ingewikkeld is. En tegelijkertijd denk ik, hoe is het mogelijk dat, weet je, als je zo depressief bent, is dat ook een dodelijke ziekte?
Ja.
Zouden we dat ook accepteren bij fysieke dodelijke ziektes? Van ja, sorry, dat is een wachtlijst van een half jaar. Ja, dat gaat niet halen. Ja, ja, sorry, ja, ga je dan misschien niet halen. Maar ja, er is nou eenmaal een wachtlijst. Ja, ik chargeer nu wat. Dat realiseer ik me wel.
Maar het is in wezen wel zo.
Ja, ik vind dat een hele taaie inderdaad. Dat ik denk, jongens, een depressie kan dodelijk zijn. Doe even. Maar ja.
Ja, maar dat is denk ik ook het stigma wat er hangt over zodra jij iets mentaals hebt. Het zij een burn-out bijvoorbeeld. Het zij een depressie. Het maakt eigenlijk niet wat het maakt niet uit wat het is. Zodra jij iets mentaals hebt, is het vaak jij bent gek. Mm. En dat dreunt, in mijn optiek, dreunt dat overal in door.
Ja. Ja.
En dat het. Het is niet een probleem van de afgelopen 2-3 jaar. Het is al een probleem wat al jarenlang er is en waar niet consequent genoeg op gereageerd wordt. Hè? Als je kijkt ook, er zijn zoveel meer mensen erbij gekomen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Waar blijft het? Kijk, ik snap ook wel dat je niet een potje opentrekt en een hele horde psychiaters en psychologen hebt.
Dat is ook zo, ja.
Maar het is wel echt een ondergeschoven kindje.
Ja, Ja, absoluut. En dat vond ik ook, dat is nou een jaar of 2, 3 terug of zo. Dat stond er weer iets in de krant over die wachtlijsten. En toen dacht ik, wacht even, mijn broertje is 11 jaar dood. Of 12 jaar, ik weet het niet meer. En hij had al last van die wachtlijsten. We zijn nou zo'n tijd verder. En nou lees ik weer zo'n artikel in de krant. Wat gaan we nou dan toch meemaken? Ja, dan kan ik me wel opwinden daarover inderdaad.
Ik vind het een hele mooie dat jij zegt van, als we inderdaad fysieke ziektes hebben, je gaat ook niet tegen iemand met kanker zeggen, je wacht maar 1,5 jaar.
Ja, nee. Nee, dan zou de wereld te klein zijn. En terecht.
Ja, zo simpel is het.
Ja, maar voor dit soort kwalen, zeg maar, ligt dat blijkbaar anders. En ik kan ergens nog wel volgen hoe dat werkt. Maar toch ook niet helemaal. Want ik denk, als mijn vader zei heel terecht in mijn beleving van, hij zegt, als toch een jonge kerel van toen nog 29, toen hij zich aanmeldde, vlak voor zijn 30ste verjaardag, heeft hij zich aangemeld, mijn broertje, bij de GGZ. Hij zegt, als zo'n jonge kerel in de bloei van zijn leven zich aanmeldt bij de GGZ met, het gaat niet zo goed met mij, dan moeten toch alle alarmbellen afgaan? Ik zeg, dat zou je denken. Het zal wel weer niet zo simpel liggen als wij het nu bedenken, maar dat is wel, ik snap zijn gedachtes wel daarover.
Ja. Nou ja, het is gewoon ergens gewoon van de zotte dat je gewoon toendertijd 1,5 jaar wachttijd hebt. Ik wil niet weten wat het nou is en wat dat allemaal voor problemen gaat opleveren.
Ja.
En hoeveel mensenlevens we daar ook letterlijk mee gaan verliezen. Hè? We hadden natuurlijk in de coronaperiode hadden we het natuurlijk over de verliezen in het ziekenhuis aan corona zelf. Mm-hmm. Maar ik heb al die tijd mijn hart vastgehouden voor, zij noemen het nevenschade, hè, om maar even zo te zeggen, van alles wat door gaat sijpelen, wat door gaat lopen. Mensen zijn 2 jaar mochten nergens naartoe, hebben in angst geleefd, hebben...
Ja.
Ik hou mijn hart ervoor vast. En dat die wachtlijsten dan nog zo enorm lang zijn. Hè, zo lang geleden met Koen al, was het er al en nog steeds is het.
Ja, zeker.
Het is gewoon heel erg triest te noemen.
Eigenlijk wel, ja.
Hoe absoluut. Zou jij graag... het willen zien?
Ja, ik heb, dat is een tijdje geleden, toen ben ik naar een film geweest, een documentaire eigenlijk van Ingrid Kamerling. Zusje heette die film, als ik het goed heb.
Ja.
En na afloop heb ik een psychiater gesproken, want die film werd ook nog nabesproken. En die psychiater die zei, die vond het ook vreselijk, die wachtlijsten. En die zei van, eigenlijk zou je gewoon iedereen die zich aanmeldt, die hulp nodig heeft, die zou je eigenlijk al gewoon wekelijks moeten gaan zien. En dan misschien niet meteen voor therapie of voor een intake en allerlei behandelingen. Maar drink dan op zijn minst een kopje koffie met elkaar. Hou dat contact. Zorg voor een bepaald ritme daarin. En dan met een beetje mazzel hou je iemand erbij totdat de behandelingen ook daadwerkelijk kunnen starten.
Ja.
Dan voelt iemand zich al gehoord, gezien, ondersteund. Nou ja, dan gaat het weer over, zijn daar voldoende mensen voor beschikbaar? Wie moet het dan doen? Is daar geld voor? Maar ik vond dat wel een hele mooie gedachte. Ik denk, als er dan niet meteen een behandelaar beschikbaar is, is er misschien wel iemand beschikbaar die wel, al was het maar, een goed gesprek kan voeren.
Ja, wat mooi.
Even de vinger aan de pols kan houden en ook in kan zijn wanneer het toch heel erg misdrijft gaan.
Ja.
Zoiets, dat vond ik toen wel een mooie suggestie. Ik denk, dat zou wat zijn als je dat zo zou kunnen organiseren.
Dat zou echt perfect zijn, ja. Ja, jeetje. Het is gewoon ontzettend triest te noemen dat het gewoon zo moet gaan. En zo is. En weet je, het is en blijft natuurlijk ook een ziekte in het hoofd.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En wat heftig. Ja. Hey, wat heb jij gemist in de periode net na het overlijden van Koen? Wat had jij nodig gehad? Wat heb je gemist? Wat zou je fijn hebben gevonden als mensen wel of niet gedaan zouden hebben?
Ja. Nou, laat ik meteen beginnen met te zeggen dat ik wel ook, denk ik, heel veel mazzel heb gehad met mijn omgeving. Ik werd eigenlijk door iedereen serieus genomen. Collega's, vrienden, familie. Er was eigenlijk niemand die zei, wat erg voor je ouders. Hè? Want dat hoor je ook nog wel eens.
Dan
als zus denkt, wat dacht je van, het is ook erg voor mij. Dat heb ik gelukkig helemaal niet zo ervaren. Ik ken die verhalen wel. Wat ik denk ik wel een beetje gemist heb, maar ik heb daar mijn eigen weg in gevonden. Maar ik kan me voorstellen dat mensen dat missen, is dat ik actief bijna een soort slachtofferhulp of zo aangeboden had gekregen. Kijk, ik ben assertief genoeg om daarin mijn eigen weg te vinden. Ik bel en ik regel en ik heb ook hulp gezocht. Maar dat geldt denk ik niet voor iedereen. Ik kan me ook voorstellen dat je volledig lamgeslagen bent. Dat het een traumatische ervaring is. En dat het heel fijn kan zijn wanneer, op de een of andere manier het zo geregeld is dat een huisarts, ik noem maar even iemand, jou belt en zegt, joh, ik begrijp dat dit en dat gebeurd is. Of slachtofferhulp, geen idee. Wat heb je nodig? Ik wil je graag ondersteunen. Zoiets, hè, dat je dat niet allemaal zelf hoeft uit te vogelen. Nogmaals, ik heb daar geen probleem mee gehad. Maar ik denk wel dat dat iets is wat voor mensen in dit soort, als je dit meemaakt, dat dat heel helpend zou kunnen zijn. Dat je daarin wat een beetje op sleeptouw wordt genomen.
Ik denk sowieso de zin die je zegt van wat heb je nodig? Mm-hmm. Dat al een hele fijne is. Hè? Want de ene keer zou je misschien zin hebben om gewoon van je af te lullen. En de andere keer te janken of te schelden. En ik denk dat wij als mens heel probleemoplossend ingericht zijn. Dat we al gauw zeggen van, of ik ken iemand en die heeft dat zo en zo gedaan. Daar zitten we misschien niet altijd op te wachten. Nee. En dat je dan van wat heb je nodig, dat wel een hele mooie is.
Ja, absoluut.
En heeft jou ook iets gekwetst in die periode?
Soms. Wat ik zeg, ik heb echt wel denk ik mazzel gehad hoor, met de mensen om mij heen. Maar ik heb natuurlijk ook wel zo'n momenten, heel fijn. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. En dat realiseerde ik me toen al. Maar toen ik daarna ook nog verhalen van andere mensen hoorde, dacht ik, nou, dat kan ook heel anders blijkbaar. Ja. Dus ik ben wat dat betreft dan ook weer, ondanks deze gebeurtenissen, een gezegend mens. Pijnlijk was bijvoorbeeld dat ik was een keer bij de fysiotherapeut en het kwam, ik weet niet hoe het gesprek liep, maar het kwam erop, toen was het nog redelijk vers en toen vertelde ik dat dus van dat mijn broertje eruit was gestapt.
Ja.
En die maakte bijvoorbeeld fysiotherapeuten, zit je daar in je hemdje. En die zei, oh, jeetje, God, wat erg, ja. Nou, vind ik toch zo egoïstisch? Wow, oké. Okay. Nou, die dus. Qua vriendinnen bijvoorbeeld, iedereen is aangehaakt gebleven. Dat vind ik ook heel knap. Dat is echt fantastisch.
Ja.
Er is één vriendschap gesneuveld. En dat was heel, ook wel heel pijnlijk. Maar verder, eigenlijk alleen maar mensen om me heen gehad die heel steunend waren. En nog steeds. En dat is helemaal bijzonder, na al die tijd. En natuurlijk vraag ik er zelf af en toe aandacht voor. En ik denk ook dat dat goed is om te doen. Maar ook die nog steeds vragen of die een appje sturen op op zijn verjaardag of op zijn sterfdag. Ik verwacht dat helemaal niet, hè? Want ik snap ook, het leven gaat verder.
En, ja.
Ik kan me voorstellen dat niet bij iedereen on top of mind is 14 jaar lang. Maar toch gebeurt het wel. En dat is wel heel waardevol. Dus als er mensen luisteren en die hebben maken dit mee in hun omgeving, blijf daar naar vragen, blijf daar aandacht aan schenken. Stuur een berichtje, een kaartje. Het hoeft allemaal niet heel groot en meeslepend.
Nee.
Maar gewoon laat even weten dat je aan iemand denkt op zo'n dag, bijvoorbeeld.
Ja. Ja, dat is wel inderdaad heel erg fijn.
Ja.
Ik ken zelf de rouw variant en dan op een andere manier dan die. Nou ja, ik weet niet of rouw verschillend is, maar het moeten missen van een heel dierbaar iemand.
Ja.
En inderdaad dat iemand gewoon eventjes aan je laat weten dat je nog aan diegene denkt. Want zolang je aan iemand denkt, blijft de herinnering ook gewoon bestaan en is die niet echt weg.
Nee. Hey, heel troostrijk,
Ja, dat. En ik denk dat we daar allemaal ook wat meer wat bij stil mogen staan. Zeker de mensen die nog geen heftige verliezen hebben meegemaakt. En hopelijk gaan ze dat ook niet doen. Maar dat is niet waarschijnlijk. Hè? Het is het leven.
Het leven. Ja, precies.
Ja, weet je, dat het is er nu eenmaal. En bij leven hoort de dood. En op sommige momenten, in het geval van Koen, kwam de dood veel en veel en veel te vroeg.
Ja, ja.
Wat heb jij meegenomen uit die periode? Wat heeft het jou gevormd? je hebt kids. Ik heb gelezen dat je over Koen natuurlijk vertelt.
Ja,
wat klopt. Heeft het jou gegeven?
Ja, even denken. Nou ja, het heeft in ieder geval, wat ik zei, ik schreef altijd al, maar het heeft in ieder geval mijn schrijven een flinke duw voorwaarts gegeven.
Ja.
Ja, en er blijft altijd een voor en een na. En dat klinkt dramatischer dan dat ik het bedoel, maar dat is gewoon zo. Als ik een datum zie, en bijvoorbeeld het was dan op 9 mei 2008, dat is ook zo'n datum die ik nooit meer vergeet. Als ik bijvoorbeeld iets zie, ik werk al een hele tijd bij dezelfde werkgever, en dan zie ik iets in een dossier, een datum in 2007, dan altijd door mijn hoofd, oh, toen was Koen er nog. Of ja. 2009, oh, toen was hij er niet meer. Dat zijn dingen die altijd bij je blijven, dat voor en na. En wat ik geleerd heb, is tegen wil en dank, is dat je dit blijkbaar kunt overleven. Dat kan. En dat gaat niet vanzelf. En dat heeft tijd nodig. En dat is niet makkelijk. En daar moet je ook wel zelf veel moeite voor doen. En met vallen en opstaan. Maar je kunt hiermee leren leven.
Ja.
Dat is gewoon zo. En ook weer het geluk ervaren. En in het begin is dat heel gek, want dat voelt bijna als een soort, ja, alsof je broertje verloochent of zo. Hè? Van, oh, dan ben ik hem zeker vergeten. Nee, zo werkt dat niet. Dingen bestaan op een gegeven moment naast elkaar.
Ja, het is geen of-of kwestie. Nee. Het is en-en. Je kan geluk ervaren naast een bak verdriet. Je kan het stukje glans missen. Maar ergens anders kan het dan nog net even wat harder glanzen of zo. Dat idee heb ik altijd.
Ja, ja. Ja, en ook dat ik me wat, ja, ik weet soms niet goed hoe ik dat in woorden moet vatten, want ik kan me ook nog steeds heel druk maken om bij wijze van spreken een pukkel om mijn kin.
Ja.
Maar toch heb ik het idee dat ik iets meer voeling heb bij wat werkelijk belangrijk is in het leven.
Je leeft wat intenser.
Zoiets, ja, zoiets. Maar ook zonder dat ik, weet ik veel, een reis naar India maak om mezelf te ontdekken of zoiets. Dat hoeft allemaal niet. Het is veel kleiner dan dat eigenlijk.
Dat het geluk daadwerkelijk in de kleine dingen zit. En niet in een, weet ik veel, bucketlist ding of zo. Maar gewoon echt in een lekker kopje koffie, de zon op je gezicht, de bloemetjes die buiten weer gaan groeien. Dat,
dankbaar
je kinderen.
Wat je wel hebt.
Ja, 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 ja. Wat mooi. Ja, ik herken dit zo erg.
Ja.
Weet je, het hoeft, een leven hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Als je maar intens leeft met wat je hebt.
Ja, ja, en ook zien wat er wel goed gaat. Zien waar je dankbaar voor kunt zijn. Zonder ook weer, want dat is natuurlijk soms ook de balans zoeken. Zonder te bagatelliseren waar je af en toe gewoon last van hebt. Hè. Dat mag ook af en toe best een keer gemopperd of gehuild of weet ik veel wat worden.
Ja.
Dat is ook heel menselijk.
Ja.
Maar ik probeer altijd wel, als het enigszins mogelijk is, terug te keren bij wat wel goed gaat, waar ik dankbaar voor ben. Dat ik een prachtige dochter heb. Je zei kids, ik heb er 1.
Ja.
Wel een hele mooie. En al dat soort, Dus het is dat is wel iets wat je, ik zou haast willen zeggen, voor altijd meeneemt.
Ja.
En ik zeg ook altijd, ik zou het echt per omgaande inleveren als ik mijn broertje ervoor terugkreeg, maar dat gaat niet. Dus dan omarm ik toch maar dit, dat het je dan toch oplevert.
Weet je, het leven is ook heel erg leuk om te leven, ondanks dat er een bak met verdriet naast staat.
Zeker, ja. Ja.
Heb jij ook niet zoiets van dat je wil leven voor 2?
Ja, dat heb ik wel een tijdje gehad. Dat ik dacht, dan heb ik iets te compenseren of zo. Hè. Dan moet ik in dat gat duiken wat hij achterlaat. En met name natuurlijk naar mijn ouders toe.
Ja.
Maar dat heb ik ook wel weer vrij snel kunnen loslaten. Niet in de laatste plaats, omdat mijn ouders op geen enkele manier een appel op mij deden op dat gebied. Ja. Ze wilden me wel iets vaker zien, met name in het begin. Maar dat vond ik heel logisch.
Ja.
Maar ze hebben nooit mij de indruk gegeven, nou moet jij hem vervangen of zoiets. Dat is, want dat hoor je ook nog wel eens.
Ja.
Nee, dus ik heb dat wel zelf even zo gevoeld. Ik denk, maar dan moet ik alles helemaal goed doen. Want zij mogen daar op geen enkele manier nog verdriet.
Ja.
Hè, Maar dat, ja, op een gegeven moment dacht ik, ja, maar daar hou ik niet vol. Dat gaat natuurlijk niet, hè?
Nee, nee, nee. Ja, maar jij bent Koen niet.
Dingen die... Nee, ik ben... nee, precies. Dus dat heb ik wel redelijk vlot achter me kunnen laten, gelukkig.
Nou, fijn. Hoe is het met je ouders?
Ja, goed. Ja, 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 ja. Nou, jij had het over glans. Zoals mijn vader ook zei, we hadden het van de week, vorige week, nog over. Hij zei, ja, ook hij zegt, ja, mijn moeder ook, je kunt hiermee leren leven. Het verdriet is wel om de hoek of zo. Hè? Je slaat de hoek om en shit, daar staat het weer. Om wat voor reden dan ook, omdat je een liedje hoort. Of omdat je een bericht leest in de krant. Of gewoon daarom, omdat het opeens...
omdat het er gewoon is.
Omdat het er gewoon is. Ja. Dus zij ervaren ook wel van wel weer levensgeluk. Hij heeft ook wel eens gezegd, mijn vader dan, van de glans is er wel een beetje af. Dat ervaart hij ook wel zo, mijn moeder ook. Maar mijn moeder zei bijvoorbeeld ook wel weer, dat is ook wel weer heel mooi en ook wel een beetje triest, maar ook toch vooral mooi. De geboorte van mijn dochter, dat heeft ze ook wel weer heel veel levensgeluk gebracht. Hè? Ook zij is geen vervanging van Koen natuurlijk.
Nee.
Dat zei mijn moeder er ook meteen bij. Zo van, zo zien we dat helemaal niet. Maar dat is wel... Ze kunnen daar gelukkig wel ook heel erg van genieten. Dus dat is wel heel fijn. Maar het is er ook altijd. Maar dat is... het bestaat ook voor hen, bestaat het naast elkaar.
Ja. Ja, mooi. Ja, het verdriet. Ja, daar zijn we al meerdere keren op teruggekomen. Dat zal altijd blijven. Maar ik vind het wel heel fijn om te horen... dat je ouders en jij natuurlijk ook dat levenslust weer mogen ervaren. Het zij op een andere manier, in een andere, dosis. Maar dat het er ook gewoon mag zijn. Gewoon ook gelukkig naast wel, het verdriet van Koen. Ja. Hey, jouw boek heeft een hele leuke titel. En die moet je zelf eventjes ook nog noemen. Want, leuk. Dat klinkt zo stom, een leuke titel. Maar je snapt al wat ik bedoel, toch?
Ja, ik snap wat je bedoelt. Laten we hem pakkend noemen, hoop ik. Denk ik.
Pakkend, leuk. Ja.
Pakkend, ja.
Heel goed geschreven.
Ja, het is de eerste zin van de afscheidsbrief van Koen. En die luidde, als jullie dit lezen, ben ik dood.
Ja. Zo leuk is het eigenlijk niet, maar hij is zo verschrikkelijk sterk. Want ik las het en ik kreeg er zo kippenvel van.
Ja, ja. Ik herinner me nog, ik was nog zoekende naar een titel. En ik ging met twee vriendinnen uit eten. En die vroegen natuurlijk, hey, wil het een beetje lukken met je boek? En heb je al een titel? En ik dacht, ga ik dat nou vertellen? Ik heb wel een idee namelijk.
Ja.
En ik gooide hem, ik zal maar zeggen, tussen het voorgerecht en het hoofdgerecht, gooide ik hem even over tafel. En toen had ik twee vriendinnen met waterige oogjes. Die is wel raak. En toen dacht ik, moet ik het dan wel of niet doen? Maar zij vonden meteen vooral wel doen.
Ja.
Dus dat vond ik wel een spannende. Maar ik dacht, maar dit is wel... Het is een beetje in your face, maar het is wat het is. Dit is wat er gebeurd is. Dit stond in zijn brief. En,
Maar het is ook zo... En ik denk dat je ook echt geen andere titel... Ja, dat had je natuurlijk kunnen doen. Maar meer passende titel had weten te vinden dan deze. Want je slaat meteen de spijker op zijn kop.
Ja.
En ik kreeg er gelijk kippenvel van. En het staat op mijn leeslijst. Dus ik ga hem lezen. Ik ben heel benieuwd.
Ja.
Had jij nog wat willen delen?
Ik zit even te denken. Nou ja, ik ben heel blij met dat jij hier aandacht aan wil besteden. Dat wil ik in ieder geval zeggen. Want ik denk dat alle beetjes helpen. Dat dit een onderwerp moet zijn waar je vragen over kunt stellen.
Ja.
Waar je ook mij als nabestaande vragen over mag stellen. En alhoewel sommige dingen misschien best kwetsend zullen zijn, heb ik nog liever dat je een kwetsende vraag stelt dan dat je er helemaal niet over begint. Want dan kan ik er tenminste op reageren. En ik hoop gewoon dat door dit soort podcast en door mijn boek... en zo zijn er natuurlijk nog veel, veel, veel meer initiatieven en plekken... waarop dit onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt. Daarmee hoop ik dat het natuurlijk het aantal zelfdodingen doet verminderen.
Ja.
Want het is ook wel bewezen dat als je er goed met elkaar over kunt praten... dat helpend is. En ik hoop daar gewoon ook zo mijn steentje aan bij te dragen. Iedereen die daarmee geholpen is, of degene die suicidaal is, of degene die er al mee te maken heeft gehad, dat een steuntje in de rug is.
Ja, mooi. Nou, dat hoop ik ook echt. Er zijn natuurlijk ook wegen die mensen kunnen gaan bewandelen wanneer ze suïcidaal zijn of geen fijne gedachten hebben. Mm-hmm. Ja. Dat is, weet jij dat zo uit je hoofd?
Ja, 113 natuurlijk, hè? Ja. 113, die organisatie.
Die kun je bellen, hè?
Die kun je bellen, 0800-113. Of je kan ook via de website chatten. En ik zag toevallig dat ze de website net vernieuwd hebben. En dat er een hele goed vindbare chatfunctie op meteen plat in beeld komt.
Ja.
Anoniem, altijd bereikbaar. Dus dat is sowieso, als je gedachten hebt aan zelfdoding, kan je daar in ieder geval terecht.
Ja.
En dat is heel laagdrempelig.
Nou, dat is wel heel belangrijk om mee te geven, want
zeker,
ga er niet mee blijven lopen en doe er alsjeblieft wat mee. En zoals je gehoord hebt, je staat er niet alleen in.
Nee.
Ik hoop dat jouw verhaal ook iemand op welke manier dan ook mag helpen. En ik hoop dat die podcast van mij er een klein steentje aan mag bijdragen om het onderwerp uit die taboesfeer te halen. Ik denk dat we hem gaan afsluiten.
Mm-hmm.
Ik wil jou onwijs bedanken voor je mooie verhaal, voor het verhaal van Koen. En ook op deze manier zal Koen natuurlijk ook een klein beetje voortleven. Ja. Voor de luisteraar, hartstikke bedankt dat je hebt geluisterd. Mocht jij zelf ook een taboe hebben waarvan je denkt, die wil ik ook gaan doorbreken. Nou, be my guest. Je bent van harte welkom via www.instagram.com/Wieteke van Dichelen. Kom even bij van deze aflevering. Ik vond hem intens. En je hoort me wel weer een keer. Toedeledokie!